met u spreken over de vraag van fariseeën en saduceeën aan Jezus, waarom hij omgaat met zondaars. Eigenlijk is dat een hele logische vraag. Indicatief voor die tijd, maar ook indicatief voor onze tijd. Waarom beloont Jezus goedheid voor slechte mensen? En Jezus gaat in op die vraag. En die vraag is veel interessanter en diepgaander dan wij op het eerste gezicht zouden denken. En wellicht dat deze prediking ook wat confronterend voor uzelf kan zijn. Weet u, Gods woord is een spiegel, hè? En spiegels zijn heel belangrijk in ons leven. Voordat we naar ons werk gaan, voordat we naar school gaan, kijken we even in de spiegel. Hoe zie ik eruit? En ook op het werk hangen er ook wel spiegels. In de toiletten of waar u zich ook even terugtrekt. Even een kammetje erdoor, hè? Zie mijn haar wel goed. Spiegels zijn heel erg belangrijk, want we willen er gewoon goed uitzien. Maar er is nog een andere spiegel. En die is nog veel belangrijker. Dat is de spiegel van de ziel. De gelijkenissen zijn ook spiegels van onze ziel. Er was iemand die was voor 50 jaar gevangen, gezet in een strafkamp in Rusland. Zijn 20ste moest hij het kamp in. En na 50 jaar gevangenschap werd hij vrijgelaten, omdat hij toch geen gevaar meer was en geen waarde had. Het had geen zin om hem nog langer vast te houden. En toen hij 20 was, heeft hij voor het laatst in de spiegel gekeken, daarna niet meer. En toen hij vrij kwam, zei de gevangenisdirecteur, van, heeft u nog een verzoek? Zei, ja, zegt hij, ik wil een spiegel hebben. En toen hij in de spiegel keek, schrok hij zo van zichzelf dat hij dit deed. Weet u, ik heb die ervaring ook wel eens. Zie nu niet, maar ik heb die ervaring wel eens. Dat als ik in de spiegel van Gods woord kijk, dan schrik ik. Weet je, ik wil vandaag de vraag stellen, wat ben ik waard? Wat ben ik waard? Als ik dat aan u zou vragen, kijk nu, buurman of buurvrouw eens aan, en stel eens de vraag, wat ben ik waard? Beetje pijnlijk, of niet soms? En er gaat van alles door ons hoofd heen, hè? We hebben wel allerlei concepten door ons hoofd, waarop we bepalen wat we waard zijn. We hebben het net over die spiegel gehad en misschien ziet u er wel heel goed uit. Hè? En dan heeft u een knappe voorkomen, aantrekkelijk. Nou ja, dan voelt u zich toch al wat meer waard. Hè? Zeker als u nog een relatie aan moet gaan, dan voel je je toch wat meer verzekerd wanneer je dat terrein binnentreedt. Maar misschien ziet u er niet zo goed uit en ja, dan valt dat een beetje tegen, dat weet ik niet. Allerlei imperfecties. Weet u dat in Amerika wordt er meer geld uitgegeven aan cosmetica dan aan zending? Geeft te denken. Kennelijk vinden we het heel belangrijk. Wat ben ik waard? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb een hele goede opleiding genoten. En dus voelen we ons ook wat meer waard, hè? En misschien heeft u ook een hele hoop geld op de bank. Ja, ik weet het niet, maar het zijn allemaal dingen die bepalen hoeveel we waard zijn. Zijn we iemands tijd waard? Ik heb zelf in de psychiatrie gewerkt voor 40 jaar lang. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar een enorm probleem mee hebben met hun zelfbeeld, met hun zelfwaarde. En eigenlijk op sommige voorhoofden staat met onzichtbare inkt geschreven, sorry dat ik besta. Die hebben zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. Onvoorstelbaar. Dus kennelijk kan dat zelfbeeld van ons ook erg variëren. Toen ik in het begin in de psychiatrie werkte, werkte ik op de klasafdeling. En dat had je toen de tijd nog, nu niet meer. Maar er waren mensen uit het bedrijfsleven die een grote, belangrijke baan hadden. Duizenden mensen onder zich. En toen ze ziek werden, daalde hun zelfwaarde zo enorm. Hun zelfvertrouwen nam zo enorm af dat als je bijvoorbeeld zou zeggen, hier heb ik een potlood en geef mij die aan het eind van de dag aan me terug. Dan konden ze die verantwoordelijkheid nauwelijks aan. Ze raken volledig in paniek. Onvoorstelbaar. Wel, de leugen van de Satan is dat we onze waarde moeten verdienen. En dat we dat moeten gaan bewijzen. Weet u, ik heb u net gezegd, hè? Ik kijk wel eens in de spiegel van Gods woord en dan schrik ik. Mag ik openhartig zijn en me kwetsbaar opstellen, moeder Ten? Het komt de prediking ten goede, maar ik vraag het toch. Is dat goed? Mijn vrouw zit daar, u kunt het aan haar vragen. Er waren wat problemen in de gemeente en ik meende dat ik toch onterecht, dingen werden mij onterecht verweten. En op een gegeven moment toen was ik zo boos, mijn vrouw zit daar. En dat heb je wel eens, dat gebeurt niet in Nijmegen, maar wel in Utrecht, dat weet ik allemaal wel. Maar ik had het op een gegeven moment gehad en ik zei tegen mijn vrouw, nou ze zoeken maar lekker uit. Ze zoeken maar een andere voorganger. Ik heb het nu gehad, ik ben er klaar. Dat kun je wel eens zeggen. Die zijn allemaal ervaringsdeskundigen, of niet? Nou, ik althans wel. De volgende dag komt bij ons dominee Latschman prediken uit Suriname. Deze man is toevallig op familiebezoek in Nederland. En via via hoorde ik dat die man eventueel beschikbaar was voor een spreekbeurt. Dus ik heb hem uitgenodigd. 20 oktober, ja, 20 oktober is goed. Hij kon komen, fantastische man. En die begint te preken. Het eerste wat die man zegt, haalt het aan wat Jezus tot Petrus zegt. Petrus, heb je me waarlijk lief? En dan zegt Petrus, ja, ik heb u lief. Ik heb je de vorige keer al uitgenodigd dat Jezus het woord agape gebruikt. Hè? De zelfopofferende liefde. Nou, die had Petrus verspild. Hij lovende zijn Heer en Heiland. Trouwens, Jezus noemde hem ook niet Petrus. Want Petrus betekent rots. Hij was helemaal rots gebleken. Toen de tijd, maar hij was nog niet vervuld met de Heilige Geest. Zo belangrijk. Zonder de Heilige Geest kunnen we zelfvertrouwen hebben. Zonder de Heilige Geest kunnen we heel wat van ons denken. Maar als we in situaties geplaatst worden, blijft er niets van over. Heren, al zullen ze u allemaal verlaten, maar deze jongen niet doen. Ik volg u wat er ook gebeurt. Eigen kracht. En toen Mami daar was, was er maar een dienstmeisje voor nodig om te zeggen, hé, was jij ook niet bij de Jezus? Je moed zonk hem in de schoenen, hij verloochende zijn Heer. Dus toen Jezus zei, heb je me waarlijk lief met diezelfde opofferende liefde, kon Petrus niet antwoorden. Ja, ik heb met diezelfde liefde lief. Hij antwoordde wel met het woordje phileo. Dat wil zeggen, ik vind u aardig sympathiek, ik heb sympathie voor u. Maar hij kon niet meer het woordje agape gebruiken. En dan zegt Jezus van, wijd mijn schapen. En u weet tot 3 keer. En bij de laatste keer gebruikt Jezus inderdaad het woordje filio, die daalt af naar het niveau van Simon. Hij noemt hem Simon, niet meer Petrus. Hij wist wat dat betekende. Hij werd niet meer bij zijn naam Petrus genoemd. Later werd hij echt een rots van de gemeente, maar toen was hij vervuld met de Heilige Geest. Maar voor die tijd ontbrak hem nog die kracht en die vervulling van de Heilige Geest. En toen deze man dat zo predikte, toen sprak God tot mij. En weet u, het bijzondere was dat deze man, ik zat schuin tegenover hem, maar het leek alsof hij mij alleen maar aankeek. Met een indringende blik. En toen die woorden kwam, als je me lief hebt, roep dan mijn schapen. Toen zei de Heer dat op mij, zo, heb je me zo lief? Er hoeft me iets te gebeuren en je geeft het al op, heb je me zo lief? En weet u, mijn ego, om het zo maar te zeggen, was aan het begin van de dienst als een struisvogel-ei, zo groot. Het werd steeds kleiner en kleiner toen die man mij aankeek en toen de stem van God tot mij sprak. En de Heer sprak nog meer tot mij. Hij zei, herinner je dan niet Mozes? Mozes die in zijn drift de rots 2 keer sloeg en de Heer nam het hem zeer kwalijk. En toen begreep ik wat de Heer bedoelde. U kent misschien de geschiedenis dat het volk weer eens ging klagen. He, dat doen wij nooit natuurlijk als Gods kinderen. Wij klagen nooit. Maar in die tijd klaagden de kinderen Gods. En meerdere malen, vele malen. En op een gegeven moment had het geen water en het schreeuwde weer naar Mozes, geef ons water en was waarom maar in Egypte gebleven. En nou ja, en Mozes roept dan tot God en God zegt, spreek me tot de rots en er komt water uit. Maar het duurde hem te lang en weer gingen ze klagen en Mozes werd zo boos. Die pakte zijn staf en die, in plaats dat hij sprak tegen de rots, sloeg die de rots. 2 maal. Weet u, die rots is 1 maal geslagen op Golgotha. Door wie? Door God zelf. Het komt geen mens toe om die rots te slaan, dan alleen God. En hij sloeg hem 2 maal door zijn drift. De oude Mozes kwam weer boven. En God zei tegen mij, die oude Jan komt weer boven. Weet wat je doet, weet wat je zegt. Weet, en dan, ja, dan vind je zo. Als je denkt dat het ergste moet nog komen. Het ergste moet nog komen. Vervolgens sprak deze man over hoogmoed en trots. En hij zei deze woorden. Er zijn van die voorgangers die zich meer achten dan hun medevoorgangers. Op grond van hun kennis en van wat ze allemaal weten. Hij zegt, maar de zulke zijn in de handen van de Satan. Trots en hoogmoed zijn de instrumenten waar Satan zich van bedient. Mijn vrouw zit daar. Diezelfde zaterdag, ik ga naar een bijeenkomst van voorgangers. En er wordt een thema behandeld. En het thema, daar heb ik me een beetje aan geërgerd. Want ik dacht van, nou, als je het uit wil leggen, ga het dan goed uitleggen. En het werd een beetje gebrekkig uitgelegd. En daarna vond ik een discussie met die voorgangers. En ik dacht bij mezelf, snappen jullie nou nog niet waar het over gaat? Snap het dan. Hier gaat het om. En ze leken het maar niet te vatten. En ik zeg tegen mijn vrouw in de auto. Ik zeg, nou, het zijn een stelletje kleuters. Geestelijke kleuters. Ik erg me dood. Het is hoogmoed en het is trots. Hoogmoed en trots. En zo sprak God mij aan. Op diezelfde zondag. Weet je, ik werd kleiner en kleiner. Als ik zo de vingers in mijn oor kon doen, had ik het gedaan. Ja, zo'n raar gezicht. Heeft u wel eens van die situaties dat u denkt van, waar ik door de grond kon zakken? Oké, gelukkig. Niet de enige. Nou, ik had graag door de grond willen zakken. Ik zei, hé, waar is van Jan Pieters gebleven? Oh, die zeggen ze in de kelder. Weet u dat? Maar ja, zo werkt dat, weet u. Ja, we moeten allemaal aan ons ego geslepen worden. In het huwelijk is dat natuurlijk het eerste, hè? Natuurlijk. Degene die getrouwd zijn, die begrijpen dat wel, dat je toch bijzonder, hè, aan je ego wordt geschaafd in het huwelijk. Er is een onderzoek geweest en daaruit bleek dat als een vrouw wat op haar man te zeggen heeft, en een vrouw wil het dan goed maken. Een vrouw wil de relatie altijd herstellen. Die is uit op liefde. En als de man dan toegeeft en zegt, ah, schatje, je hebt gelijk, oh sorry schatje, dan is het weer hersteld. En dan zegt ze, oh mijn man, ik ben toch zo lief. Maar wat doen mannen als ze kritiek krijgen? Die zeggen, je respecteert me niet. Iedereen respecteert me. Maar jij niet. En mannen gaan zich terugtrekken, 80% van de mannen. Die gaan een muurtje om zich heen bouwen, zwijgen. Zou je het aan mijn vrouw vragen? Dat ik tot die 80% behoor. Maar u moet niet doorvragen, anders ben ik hier straks niet welkom natuurlijk. Dus. De vrouw zegt, zie je, hij heeft me niet lief. En de man zegt, ze respecteert me niet. Nou, dan kunnen mannen toch eigenlijk nooit goed doen, hè? Ja, een man heeft iets tegen zijn vrouw en zegt, ah, schatje, je weet, ik hou zoveel van je, ik kan al voor je sterven. Zit die vrouw, ja, dat zeg je nog altijd, hè? Maar je doet het nooit. Ja, zegt die man, dan krijg ik het feit dat je me in de steek laat en niet voorgoed. Gaat ook nooit goed, hè? Gaat ook nooit goed. Weet u wat het eerste gebod is? Heb geen afgoden. Dat is het eerste gebod. Hè? Wist u allemaal wel natuurlijk. Waarom zou het zo zijn? God weet dat er een leegte is in ons hart. En dat het gevaar heel groot is dat we dat gaan opvullen. Met allerlei dingen buiten God om. Weet u, ik heb ontdekt, ik heb natuurlijk 40 jaar in de psychiatrie gewerkt. En ik heb ontdekt dat met name de goedkeuring van anderen een afgod is voor veel mensen. Er is een enorme sociale druk, zeker in deze tijd. Je moet voldoen aan de verwachtingen. En de goedkeuring en de waardering van anderen is zo ontzettend belangrijk geworden, dat we ons daardoor laten leiden. Vreemd eigenlijk, hè? We hebben de goedkeuring van anderen nodig, de waardering van anderen nodig om ons goed te voelen. Met andere woorden, anderen zijn verantwoordelijk voor hoe ik mij voel. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dan moet je jezelf de vraag stellen, wie leefde dan? Jij? Of word je geleefd door anderen? God zegt heel duidelijk, heb je lief om wie je bent. Heel belangrijk om dat te weten. En ik heb u al gezegd, hè, dat ego van ons, dat kan door alles worden aangetast. Door gedrag, denk maar aan Petrus, die zijn Heer verloochende. Ja. En niet meer het woordje agape durfde, in zijn mond durfde te nemen, omdat hij dat niet waard was. En dan uiteindelijk zegt: Heer, maar u weet alle dingen. Het kan ook zijn verlies van status. En soms gebruikt God dat wel, verlies van status. Denk eens aan Mozes. Mozes is opgegroeid daar aan het hof van Farao. Geweldige opleiding gekregen. Hij hoefde maar te knippen met zijn vingers en de bedienden stonden om hem heen. En dan op een gegeven moment dan wilde hij dat volk van Israël bevrijden en uit eigen kracht. En het loopt uit op een totale mislukking. En hij moet vluchten voor zijn eigen leven, want hij bent Egypte naar dood geslagen. En dan is hij 40 jaar lang in de woestijn. 40 jaar lang. En wat moet hij doen? Hij moet de schapen hoeden. Ja, een van de minste baantjes die er in die tijd te krijgen was. Helemaal laag op de sociale ladder. In plaats van een scepter had hij een stok in zijn hand om daarmee de schapen te corrigeren wanneer ze weer een stout waren. 40 jaar lang. En dan verschijnt God tot hem, hè, die brandende braambos. En ik vind het zo geweldig. Hè. Er staat geschreven: ziende heb ik gezien dat je volk wordt verdrukt. Het ontgaat God niet, die verdrukking. En dan wordt Mozes door God uitverkoren om dat volk te gaan leiden. En dan zegt Mozes: ja, maar wie ben ik? Wie ben ik? Nou, het was wel anders toen hij 20 jaar was en hij de Egypte nou dood sloeg. God gebruikte dat. Mozes moest eerst ontdaan worden van zijn zelfvertrouwen, van zijn trots, van zijn iets te kunnen zijn in eigen kracht. En we kunnen het niet. En dan zegt God tot hem: ik ga jou gebruiken. Ja, stel je voor, zeg, dat God naar beneden komt en zegt: ik ben gekomen om je problemen op te lossen. Dat is eigenlijk wat er staat. Hè? Onvoorstelbaar, stel dat je allerlei problemen hebt en s'avonds laat je in je bed en plotseling een geweldig fel licht en God zegt: ik ben gekomen om je problemen op te lossen. Wauw, wat is dat geweldig. Ja, dat is niet het hele verhaal, hè? Want dan zegt Mozes: ja, maar wie ben ik? Ik had toch gehoord dat u dat zou doen? Ja, maar jij bent mijn antwoord. Jij bent mijn antwoord. Geweldig eigenlijk. Hè? Maar dan twijfelt hij aan zoveel dingen en dan zegt God: ja, maar ik ben met je. Ik ben met jou. Hou op met die excuses. Ik ben met je. Maar ja, en dan nog. En dan zegt hij: ja, maar wat moet ik zeggen? In wiens naam moet ik komen? Want hij heeft al begrepen dat toen hij in zijn eigen kracht iets wilde doen, is dat niets uitgelopen. In zijn eigen naam heeft het allemaal niets geholpen. Wat zullen ze zeggen? Namens wie moet ik komen? En dan openbaart God zijn naam. En dan zegt Mozes: geweldig, ik ben die ik ben, ik zal met je zijn. En dan zegt Mozes: ja, maar als ze me nou niet horen. Kent u die angst? Als ze me nou niet geloven. Als ze me nou niet horen. Ik heb het in het begin al gehad, weet u, dan lees je in de Bijbel, je moet bidden met de zieken en ze worden genezen. En dan gaat voor alles door je hoofd en je zegt: ja, maar je kan wel bidden als er nou iets gebeurt in dan. God zegt: het is jouw zaak niet, het is mijn zaak. Zegt hij ook tegen Mozes: it's not your job, it's my job. Ik zal ervoor zorgen. En dan zegt hij: wat heb je in je hand? Ja, stok, gevonden, schapen te slaan is niet luisteren. Op de grond. De slang, hè? Hij schrikte van, dat is een indrukwekkende slang geweest. Moet hij nu op raden. Dat is geloof voor nodig. Hè? Want als je een slang bij de staart pakt, wat doet hij bijten? Of niet soms? Hij testte zijn geloof. Gelukkig, hij deed het en het werd een scepter. Dat is teken van de macht van God. Geweldig eigenlijk. Hè? Ja, heerlijk is dat. Hè? Met die macht en autoriteit mag hij gaan. Geweldig. Weet u, we gaan even terug naar de vraag van de Farizeeën en de Sadduceeën. Waarom gaat u om met zondaars? Nogmaals een hele logische vraag. Mensen die hun waarde verloren hebben. Mensen voor wie wij de neus ophalen. hoeren en tollenaars. Tollenaars waren de collaborateurs van de bezettende macht. Waarom beloont u slechte mensen met goedheid? Ook in onze tijd is dat toch zo? Slechte mensen moeten gestraft worden. Slechte mensen horen in de gevangenis. Geef Jezus 3 gelijkenissen. Heel bijzonder. Het begint met schapen. Hè? Wie van u heeft 100 schapen? En als hij er 1 verliest, laat hij de 99 niet in de steek en gaat op zoek naar het 1. Niet logisch. Niet logisch. Je riskeert de 99 toch niet voor dat ene schaap. Ik ben geen mathematicus. Ik ben geen rekenkundige. 1 ding weet ik wel. 99 is veel meer waard dan het ene. Of niet soms. En bovendien, dat ene schaap is een dwaler. Had hij maar bij de herder moeten blijven. Had hij maar bij de kudde moeten blijven. Het is een dom schaap. Anders kun je niet zeggen. Het is een suffert. Had hij maar bij de kudde moeten blijven. Of niet soms. Zo is het toch. Zo denken wij toch ook. Maar zo denkt Jezus kennelijk niet. Nee, ik kan me dat ook wel voorstellen. Kijk, als je als buitenstaander naar kijkt, zeg je het niet logisch. Maar als het nou je eigen kudde is, en je eigen schapen is, dan is het toch weer wat anders. Als je een band ermee hebt. Ik denk dat dat ook het verwijt is van Jezus aan die schriftgeleerden en die fariseeën. Zijn jullie wel betrokken bij je naaste? Heb je er wel een band mee? Kan het jou wat schelen wat er met de ander gebeurt? Of ben je buiten staan? En ik weet, een herder gaat op zoek naar het ene schaap. En dan volgt de gelijkenis van de penningen. Die ene vrouw heeft een collectie van 10 munten, om het zo maar te zeggen. Ze verliest er 1. En ze wordt crazy. Ze haalt het hele huis overhoop om die ene munt maar terug te vinden. Zij ook gek. Of niet soms. Ze hebben toch nog 9. Waarom die ene nou zo belangrijk? Wel, wij hebben het ook wel eens, hè? Want stel dat je nou eens 100 euro hebt en je verliest een tientje. Dan zet dat tientje maar in je hoofd, hè. Waar heb ik het nou gelaten? Je hebt toch 90 euro, maar denk je niet meer aan, hè. Denk je alleen maar, waar heb ik dat tientje nou toch gelaten? Je hebt geen rust voordat je het gevonden hebt. Zo werkt het bij mij althans. Misschien denk je, oh, ik heb 90 euro, ik kan mij niet schelen. Maar vaak zie je dat toch wel. Het is ook zo met complimentjes en kritiek, hè. Je kan 10 complimentjes krijgen. En er is 1 persoon met kritiek en wat blijft hangen? Juist, die ene kritiek, die blijft hangen. En al die complimentjes ben je vergeten. Jezus schopt het denksysteem van die tijd helemaal in de war. En dan gaat hij naar het klapstuk. Dan gaat hij naar de verloren zoon. Dan wil ik met u gaan lezen. De verloren zoon. Wilt u met mij gaan naar Lucas 15? Dan lezen we vanaf vers 11. Lucas 15, vanaf vers 11. En Jezus zeide, iemand had 2 zonen, de jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt, en hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te geld en ging op reis naar een verre land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op bij een van de burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. Dat is een schande voor een Joodse jongen. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vaders hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard. Hier heb ik het weer waard. Hè? Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet. Viel hem om de hals, kuste hem en de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en breng en trek het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten we een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten. Omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Hij werd boos. Hij wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie zoveel jaren ben ik in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar gij hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch gij zeide tot hem, kind, gij zit altijd bij mij en al het mijn is het uwe. Wij moesten feest vieren, vrolijk zijn, want uw broeder die verloren was, is gevonden. Wat een verhaal, beste mensen. Wat een verhaal. Ik kan me die oudste zoon zo goed voorstellen, weet u dat? Ik kan het me zo goed voorstellen. Toen die jongste zoon, die zo brutaal was geweest, om tegen zijn vader de erfenis op te eisen. Met andere woorden, u bent alleen nog maar interessant voor mij vanwege die erfenis. Als vader bent u voor mij dood. Geef mij de erfenis. Brutaal. Vreselijk brutaal. En dat er die vader, nota bene, op wacht staat of die zoon weer terug zou komen. Er staat zelfs dat die vader naar hem toe loopt. Die kan niet langer wachten om die verloren zoon in de armen te sluiten. Het is een waanzin. Een vader gaat niet lopen naar zijn zoon. En wat heeft die zoon gedaan? Verschrikkelijk, schandelijk heeft hij zich gedragen. En ik begrijp ook wel dat hij zegt van, ik ben niet waardig om uw zoon te heten. Ik heb het verprutst. Ik heb het helemaal verprutst, ik ben niet waard. Ik heb alles er doorheen gedraaid. Hij had een comeback plan klaar liggen. Hè? Ik zal als een van uw knechten zijn en ik zal hard werken. Ik zal heel hard gaan werken. Als ik maar bij u terug kan komen. En de vader luistert niet eens. De vader luistert niet eens. Omarmt het kind. En dan zegt die oudste broer, het is niet eerlijk. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Dat die oudste broer zegt, het is niet eerlijk. Het zou eerlijk zijn als hij van de universiteit was gegradueerd. En dat die vader dan een feest gaat maken. Nou, geweldig toch. En wat hij gedaan heeft, is niet eerlijk. Weet u, God is niet eerlijk. Voordat je ingrijpt, laat me even. Als God eerlijk was, zaten hier met z'n allen niet hoor. Dat kan ik u garanderen. In die zin is God niet eerlijk. Is het eerlijk? Dat de beste gave aan de mensheid, de Zoon van God zelf, aan een kruis geslagen wordt. Wreed behandeld, mishandeld wordt, bespocht, bespuugd wordt, gehoond wordt. Vreselijk voor ons moest lijden, een verschrikkelijke marteldood heeft moeten ondergaan, terwijl zijn handen alleen maar goed deden. Zijn voeten vrede brachten, hij alleen maar heel en bezig was, hij alleen maar lief had. Is het eerlijk dat hij aan het kruis werd geslagen? En toch staat er in de Bijbel, het behaagde God hem te verprijzen. Ik zeg, is dat eerlijk? Dat is niet eerlijk. Dat is genade. Wij moeten dit niet hebben van eerlijkheid. U en ik niet. Als wij het hebben moeten van eerlijkheid, komen we nergens. We falen alle fronten. God is niet eerlijk. God God is genadig. Dat is een groot verschil. Dat is een heel groot verschil. Weet u, de beoordeling van die jongste zoon was toch logisch? Ik heb het verprutst. Ik heb mijn kansen verspeeld. En misschien heeft u dat ook wel eens in uw leven, dat u denkt, ik heb het allemaal verprutst. De Bijbel zegt dit en de Bijbel zegt dat en dan kijk ik naar mijn leven en heb ik het helemaal verprutst. Weet u, je bent zoon niet omdat je het verdiend hebt, maar je bent zoon bij geboorte. Geestelijk, wij zijn kinderen van God vanuit de wedergeboorte. En wedergeboorte is een gave. Stel nou toch eens voor dat een van mijn kinderen aan de bijtafel zit en zegt, pa, ik vind dat ik me nou zo goed gedragen heb en nou vind ik dat ik wel uw zoon kan heten. Ik zeg, houd toch op, man. Houd toch op met die onzin. Je bent toch mijn zoon? Dat hoef je toch niet te verdienen? Houd toch op met die flauwekul. Is het bij God dan anders? Is bij God anders? We hebben het moeilijk met genade. Hè? En nogmaals, ik zal harder mijn best doen. Ik zal harder werken dan al die knechten. En God wilde niets van weten. Die vader wilde niets van weten. En dan zegt hij, let's party. En dan zegt die oudste zoon, voor wat? Belachelijke maatstaven zijn het eigenlijk. Als we eerlijk zijn, zijn het belachelijke maatstaven. En dat waar je zit, is de genade van God. En als je naar je eigen leven kijkt, dan denk je, het is een wonder dat God mij nog lief heeft. Want ik faal zo vaak. God weet, we falen zo vaak. Maar weet u, het is de zegen van God over uw leven die maakt dat u in de heerlijkheid van God komt. Weet u wat zo wonderlijk is? Ik heb even die broodvermenigvuldiging aangehaald. Die brood is heel bijzonder eigenlijk. Hè? Want er zijn heel veel mensen, er waren 5000 mannen, maar er waren ook vrouwen en kinderen, er misschien wel 20.000 mensen. En dan, ja, ze hebben allemaal honger en ze zouden onderweg bezwijken. En dan gaan die discipelen, wat moeten we doen, Heer Jezus? En, dan zei Jezus, kom nu, wat heb je? 5 broodjes en 2 vissen. Nou, de rekenaars onder ons worden allemaal hartstikke gek. Want die denken van, dat gaat dus nooit lukken. En dan, ja, Jezus spreekt uit, komt en die gaat bidden. En ik kan me zo voorstellen dat ik er zou staan. Kijk ik naar die manden en dan zie ik al die broden al vermenigvuldigd worden, maar dat gebeurt niet. Het gebeurt helemaal niets. Jezus bidt voor die broden en vissen en dan is er helemaal niets gebeurd. Maar de zegen ligt er al op, maar je ziet het niet. Je ziet het niet. En dan moeten ze al die duizenden mensen gaan verdelen in groepjes van 50, maar dat is een werk. Ga eens 20.000 mensen die bijeen zijn in groepen van 50 verdelen en er is nog helemaal niets gebeurd. Jongen, je zal even de discipelen zijn geweest. Denk, ja, we doen dit allemaal wel, maar ik zie nog steeds 5 broodjes en 2 vissen en 20.000 mensen. Krankzinnig. En dan zeg je, gaan we delen. En ze hoort dat je op man bent en ze hebben allemaal honderd graaien. En ze zeggen, hé, pas op, een klein stukje. Toch, wat moet dat? Maar terwijl zij doen wat Jezus zegt, gebeurt het wonder. In hun handen. God laat het wonder van je leven geschieden door jou heen. Ook al zie je aan de buitenkant nog helemaal niets. Maar als die zegen van God erop ligt, weet je één ding. Die zegen gaat zich uitwerken in mijn leven. Hoe? Je weet het niet. Maar als de zegen erop rust, dat is denk ik het geheim. We gaan naar waar ik eigenlijk naartoe wil. Dat is naar die jongste zoon en die oudste zoon, die hebben raakvlakken bij elkaar. Ik ga u zo zeggen waarom ik het voorbeeld aanhaalde van die dominee Latschman, omdat dat de prediking onderbouwt. Als we nou eens gaan kijken naar die jongste zoon en die oudste zoon, dan zien we raakvlakken. Weliswaar diametraal tegenover elkaar, maar ze hebben raakvlakken bij elkaar. Nou, je zou die jongste zoon als een rebel kunnen zien, en die oudste zoon als een religieuze. Die deed alles precies wat de vader van hem vroeg, weet u wel. Wij doen ook alles precies, hè? We willen alles precies doen. Nou, je kunt zeggen dat die jongste zoon, die rebel, is immoreel. En die oudste zoon is, is moreel. Die doet precies wat er van hem gevraagd wordt. Die rebel, die jongste zoon, is onrechtvaardig. Dat zien we wel. Maar die religieus is zelf rechtvaardig. En dan kom ik bij mijn eerste betoog. Ik was zowel rebel als een zelfrechtvaardige. Ik was zowel degene die zei, ze zoeken me uit. Ze bekijken me. Maar ik was ook die zelfrechtvaardige. En bij die voorgangers. Dus tegen mijn vrouw zei van, ik weet toch meer dan zij. Ik snap het hem toch niet. We zijn het allebei. We zijn het allebei. De rebel heeft de zonde openbaar. Die schaamt zich er niet voor. Maar de religieus heeft ook wel zonde, maar verborgen. Maar we leven in een tijd waarin de zonde openbaar is. Of niet soms? He? Denk maar aan de gay pride. Ik ben gay en ik ben er trots op. Of ik ben feminist. Of ik ben voor abortus. Of ik ben voor vrije seks. Het is allemaal openbaar. Rebellen doen alles in het openbaar. Ze schamen zich er niet voor. Nou, dat deed hij ook. De zonde van de religieus is verborgen. De rebel is onbekeerd, de religieus is bekeerd. De rebel is vernieuwend, die wil dingen uitproberen. Hij is jong, hij gaat dingen uitproberen. Misschien is hij helemaal jong geweest, probeer wat dingen uit. Of niet soms, denk aan de 60 jaren. Taboes moeten worden doorbroken, of niet soms. We gaan experimenteren op allerlei gebieden. Komen in opstand tegen het gevestigde orde. Denk aan de 60 jaren, de revolutie. Wat had je, die hippies? He, die de maatschappij gingen trotseren. Niet zo vernieuwend, ze willen vernieuwend zijn. De religieus is conservatief. Denk ook aan de politieke stromingen, he, de liberalen en de conservatieven. Je vindt het terug in de maatschappij van vandaag. De rebel komt tot schuld. Beleiden is een schuldbesef, de religieus niet. De rebel heeft geen regels. Lap de regels als een laars. En de religieus, die maakt regels. Een religieus is altijd weer, dat vind ik altijd zo verbazingwekkend, altijd heel creatief in het bedenken van uitzonderingen op de regel die alleen voor hun van toepassing zijn. Let maar goed op. Maar regels zijn nooit het antwoord. In het paradijs waren er twee regels. Eet van de boom des levens. En eet niet van de boom van kennis en kwaad. Twee regels, hoe eenvoudig. En de tegenwoordigheid van God al zijn. Vandaag hebben we 2000 regels. En kijk eens om je heen. Regels zijn nooit het antwoord en de oplossing op de problemen. De rebel gebruikt mensen. Hij gebruikt de vader. Hij misbruikt de vader om zijn erfenis te krijgen. Hij gebruikt de vrouwen voor zijn om. Te voldoen aan zijn seksueel genot. Hij gebruikt vrienden voor amusement. Maar de religieuze, die oordeelt mensen. Die vader, hij had het in zijn hoofd, dwaalde vader. En die zoon, schandelijk wat hij allemaal gedaan heeft. Nou, de rebel heeft alles verloren en de religieuze heeft alles verdiend. Weet u, beide zijn vijandig aan het evangelie. Zowel de rebel als de religieus hebben de verlossing nodig van een derde broer. Dan zullen we toch maar zeggen, waar is die derde broer dan? Ik weet het niet. Hij komt niet in het verhaal voor, hij is het verhaal. Het is het verhaal van Jezus. Elk mens neigt naar de een of de andere kant. Ik kan daarin wisselen. Ik heb mensen gekend die enorm extreem religieus waren. Maar het werd niet zo af. En toen ze zich daarvan losgemaakt hebben, werden ze rebellen. Alle regels vertraden ze. Alle banden hebben ze losgemaakt. Ze gingen uit hun dak. Andersom heb ik ook meegemaakt. En die rebels waren in de jeugd. Plotseling heel religieus worden. Dichter bij elkaar dan je denkt. Beiden hebben de verlossing nodig van die derde broer. De rebel heeft rechtvaardigheid nodig. En de zelfrechtvaardige heeft ook rechtvaardigheid nodig. Jezus stierf voor hen beiden. Vanuit Gods standpunt hebben beide verlossing nodig. Weet u, het is niet wat u doet, maar wat hij voor ons gedaan heeft. Ik zou zeggen, laat je genezen van je rebelse geest, ook van de geest van zelfrechtvaardiging. En weet u, ik heb gesproken over zelfwaarde, eigenwaarde. Vaak bij veel mensen is het andere waarde. Zo belangrijk wat anderen over mij denken. En wat anderen van mij vinden. Dat is zo belangrijk voor ons. Hè? We weten, God zegt dat het niet belangrijk is wat anderen over u denken. Maak daar geen afgod van. Als u bezig bent om de waardering van mensen te zoeken, dan heb je een miserabel leven. Het is een uitputtend leven. Nooit zult u kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Altijd zult u een speelbal zijn van de mening van anderen. Als u complimentjes krijgt, oh, ik voel me heerlijk. Krijg ik kritiek? Dan. U leeft niet zelf. Uw waarde vindt u in God. Onze waarde vinden we niet in de wereld, maar in het beeld waarin wij geschapen zijn. Weet u, God heeft ons niet nodig en toch wil Hij ons. Heel bijzonder. Toch wil Hij ons. En waarom? Hij houdt van je om de simpele reden dat jij het bent. Ik zou zeggen, verspil je leven niet langer door te leven in rebellie, door te leven in zonde, zoals de rebel. Maar verspil je leven ook niet langer door een zelfrechtvaardig te zijn en mensen te oordelen. En mensen voortdurend een meetlat van je eigen opvattingen te leggen. Daar moet je van verlost worden. Leg dat kleed af en bekleed je met de gerechtigheid van Christus. Want alleen in Hem vind je je nieuwe identiteit. In Hem vind je je waarde die je oorspronkelijk van God hebt gekregen weer terug. Heel bijzonder woord. We willen het mee eindigen in 2 Korinthe 5. Wilt u mee weggegaan in 2 Korinthe 5? Vers 21. Zeker in de 5 vers 21. Wat staat daar geschreven? Ja, ik lees vanaf vers 20 maar. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Halleluja, in hem. Als ik vandaag zou zeggen, wil de rechtvaardigheid Gods opstaan, dan mag u opstaan. Als u uw vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, mag u opstaan. Weet u, de maatstaven die Jezus hier gebruikt, dat mensen die je totaal verprutst hebben, die geen enkel recht meer hebben, dat kunnen we met onze eigen menselijke maatstaven niet meer redeneren en daar kunnen we ook niet achterkomen. Daarom zegt Jezus ook, word gelijk als een kind. Dan zul je het kunnen begrijpen. En een kind is afhankelijk van de liefde van zijn ouders. Een kind heeft niets verdiend. Een kind heeft ook niets gepresteerd. Het ontvangt alleen maar de liefde van hun ouders. En een kind kan vaag of stout zijn. Maar de ouders komen toch altijd weer tot het kind. Die zegt, je bent mijn kind en ik hou van je. En laten we ophouden om zelf voor God te willen werken. Beste mensen, het gaat niet lukken. En het zal ooit nooit lukken. Aanvaard nou maar dat God je lief hebt en dat hij zijn zoon Jezus naar deze wereld gezonden heeft. Nee, ik weet het is niet eerlijk dat hij op een vreselijke dood is gestorven. Dat had hij zeker niet verdiend. Het is niet eerlijk, maar het is genade. Leef uit de genade die God u geeft. En dat was de boodschap die ook Jezus aan die fariseeën en die sadduceeën, die schriftgeleerden wilde geven. De genade van God is zo machtig als die werkzaam gaat in je leven. Weet je, je moet eerst de genade van God leren ontdekken. En als je de genade van God hebt ontdekt, dan leef je zoals Hij wil dat je leven zal. En je gaat fouten maken en je gaat vaak, je gaat jezelf tegenvallen telkens weer. Maar die boodschap klinkt, ik heb je lief in mijn Zoon, Jezus, die voor jou gestorven is. waarde voor mij te verdienen. Hou ermee op. Je hebt je waarde in mij en in mijn zoon. Rust daarin. Voor je eerste geboorte heb je niets gedaan. Dat heb je moeder gedaan. Dat heb je moeder gedaan. Die heeft vreselijk veel pijn moeten lijden. Dat jij ter wereld kon komen. Heb jij er iets aan gedaan? Als iemand zich er iets van herinnert, mag het zeggen hoor. Dit niet. Dit niet. Je hebt er niets voor gedaan. Je moeder heeft daar vreselijk veel pijn voor geleden. En toen je ter wereld kwam, werd je in haar armen genomen. Ondanks al die pijn. Ondanks alle pijn van Christus. Die God in hem geleden heeft, houdt hij in je armen. Omdat hij van je houdt. Om de simpele reden dat jij het bent. Amen. Dan wil ik zeggen, let's party! Het God is dat. En dat doen jullie hier gelukkig, hè? Dat doen jullie hier gelukkig. Feest vieren. Het is hier elke zondag weer feest. Jullie hebben die boodschap begrepen. Geweldig. Deze boodschap hebben jullie begrepen. De boodschap van genade. Je hoeft het niet te verdienen. Het is voor je verdiend. Hij heeft het voor je gedaan. Leef uit die genade. Halleluja. Ben je rebel? Stap uit het leven van rebellie. Ben je zelfrechtvaardig? Stap uit het leven van die zelfrechtvaardig. Ga met Jezus een relatie aan. En je zult zien dat je identiteit in hem kan terugvinden. Moet ik het jou nog even? Vader in de hemel, ik bid u voor allen, Heer, die worstelen met hun eigen waarde en hun zelfwaarde. Heer, het leven kan zo verschrikkelijk vermoeiend zijn als je maar moet voldoen aan de eisen die mensen aan je stellen. Aan de verwachtingen van de omgeving waarin je geplaatst bent. Heer, vele mensen zijn zo moe geworden, Heer, dat ze het niet meer kunnen. Heer, en ziek thuis zitten en helemaal murf zijn gemaakt, Heer. Diep ongelukkig zijn, terwijl de boodschap van het evangelie is. Ik heb je lief, mijn kind, kom tot mij en ik maak je nieuw. Halleluja, wat een geweldige boodschap hebben wij voor de wereld. Wat een geweldige boodschap hebben wij voor degene, Heer, die hiermee worstelen. De uitnodiging is daar. Kom tot mij, mijn kind, ik heb je lief. Halleluja. U luistert niet naar ons comeback plan, hoe mooi het ook geformuleerd is. De enige boodschap is, ik omarm je. Ik neem je in mijn armen, want je bent mijn kind. Halleluja, dank u wel dat we mogen leven uit genade en dat we mogen roemen in de genade en anders niet. We danken u daarvoor, Heer. Zegen deze gemeente op een wonderlijke wijze. Zegen de plaats Nijmegen. Dank u wel voor jong en oud, Heer. U gaat ook hier wonderen doen, Heer. Want u laat zien dat u de enige bent, Heer, die waarachtig is. En als uw zegen hierop rust, Heer, dan gaat die zegen zich uitwerken. Halleluja. Dank u wel voor uw liefde en genade. Prijs uw naam. Amen.